Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 6, vers 28 tot 40. Johannes 6, vers 28 tot 40. Door te zingen psalmen, psalm 86, vers 4. Psalm 9, vers 4. Psalm 25, vers 2, 6 en 7. Psalm 87, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 6, vers 28 tot 40. Door te zingen psalmen, psalm 86, vers 4. Psalm 9, vers 4. Psalm 25, vers 2, 6 en 7. Psalm 87, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslachten tot geslachten en die nooit, nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand eenmaal begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met zingen van psalm 86. En daarvan het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Psalm 86, vers 4. van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wanneer we zingen van Psalm 19, vers 4, des Heeren werd nochtans verspreid volmaakt ter glans, terwijl zij het hart bekeert, Psalm 19, vers 4. Maar daar is worden voorgelezen uit de Heilige Schrift, terwijl uit Johannes 6, de versen 22 tot en met 40. Johannes 6, de versen 22 tot en met 40.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Des anderen daags de schare die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen scheepje was dan dat ene, waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, nog zijn discipelen, zo gingen zij ook in de scheepjes en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Ze zeiden tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven, wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: gij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen.
Gemeente, we zingen van Psalm 25, versen 2, 6 en 7. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het zesde vers: wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En het zevende vers: Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, 2, 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, in het u voorgelezen schriftgedeelte kunnen we zien, en dat hebben we gehoord, dat er mensen op zoek zijn naar de Heer Jezus Christus. En eigenlijk zouden we elkander die vraag mogen stellen vanmiddag: waarom zijn we hier eigenlijk? Is het gewoonte, is het traditie dat we hier zijn vanmiddag? Of is het zo dat u nou gekomen bent omdat u honger heeft? En ik denk dat hier in dit kerkgebouw, wat op andere plaatsen van deze wereld absoluut wel het geval is, er is hier niemand met een lege koelkast. Er is hier niemand die zijn kinderen vanmiddag zeggen moest, en dat durf ik best te zeggen: van jouw kinderen, we hebben vandaag niks te eten, misschien vanavond en misschien morgen. Ik kan me dat niet voorstellen. En anders heb ik nog wel een paar boterhammen in de auto liggen als je dat hebben wil. Dus daar gaat het niet om. Het gaat over heel andere zaken, mensen, en dat gaat een stap dieper en een stap verder. En de Heer Jezus die geeft het hier aan, want hij weet precies wie wij zijn. We kunnen ons wel voor elkander verstoppen. We kunnen wel aan de buitenkant laten zien dat het misschien heel wat lijkt, terwijl dat aan de binnenkant een slechte zaak is. Ik zeg het maar heel netjes. En de Heer Jezus weet dat ook, want de Heer die zegt in een andere plaats in de Bijbel dat hij precies weet wat wij denken, wat wij doen, woorden, werken en gedachten. En is dat nou belangrijk om dat te weten? Ja, dat is zeker belangrijk om te weten. Want we zijn namelijk allemaal op weg, niet naar de eeuwigheid. Want we staan in de eeuwigheid. Het is namelijk zo, zoals we hier zitten, zullen we nooit doodgaan. Een koe en een paard gaat dood, maar een mens niet. En dat wil zeggen, die ziel die we gekregen hebben voor de eeuwigheid, die leeft eeuwig. Mensen, en dat geeft ook gelijk de ernst van de situatie aan. Wij bevinden ons in het eerste gedeelte van de rest van de eeuwigheid waarin wij zullen leven. En dat is een ernstige situatie. Want als we daar zicht op krijgen, dan weten we ook dat er iets nodig is in ons leven. En wat is er dan nodig in ons leven? Dat we opnieuw geboren worden. Dan is het nodig in ons leven dat we een borg voor onze ziel krijgen. Nou mensen, en als we daar iets van gaan leren, dan krijgen we honger in onze ziel. Ja, dominee, wat is mijn ziel dan? Nou, in het Oude Testament staat geschreven dat de ziel, bij de dieren is dat het bloed. Vandaar dat we ook geen bloed mogen eten, zoals het in het Oude Testament staat. Maar Nieuw-testamentisch en ook in de rest van heel de Bijbel, Oud-testamentisch en Nieuw-testamentisch, als het over de ziel van de mens gaat, dan is dat hetgeen wat ingeschapen wordt bij de conceptie. Iets van buiten de mens door de Heere God ingeschapen in ons leven. Nou, wat is dat dan? Waar zit die dan, die ziel, vragen mijn kattengezanten. Ja, die kan ik niet aanwijzen, maar ik kan het je wel vertellen. Dat is namelijk hetgeen wat je denkt, wat je voelt, wat je meemaakt. Kortom, dat is je persoonlijkheid, laat ik het dan maar zo zeggen. En die zal nooit verdwijnen. En hoe komt het dan dat zo weinig mensen last van hun ziel hebben? Dat mensen, als je niet levend gemaakt wordt, heb je geen last van je ziel. Want een dode vraagt niet naar zijn ziel. En een blinde zoekt niet naar zijn ziel. En een dove, die hoort niet naar zijn ziel. Maar als de Heer in je leven komt, mensen, dan wordt het nieuw. Dan ga je namelijk leven. Als je opnieuw geboren wordt, dan ga je leven. Hoezo ga je dan leven? Nou, dan ga je leren zien wie de Heere God is. En dat is geen schema, dat zullen we zo dadelijk zien. Maar dan leer je ook wie je zelf bent. En wie zijn wij dan? Nou, als ik nou aan die jongens zou vragen, wie ben je nou? Dan zegt hij waarschijnlijk, ik ben die en die, voornaam, achternaam. Maar je bent ook door de Heere God geschapen. En hoe ben je nou naar de Heere God geschapen? Dat staat in de Bijbel, naar zijn beeld zijn wij geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis zijn wij geschapen. En wat is dat dan? Dat heb je op catechisatie geleerd, denk ik. In ware heiligheid, gerechtigheid en kennis. Zo zijn wij in het paradijs bedoeld. Maar buiten het paradijs voldoen we daar niet meer aan. Want hoe is dat dan gekomen, kinderen? Dat weet je allemaal. Want Adam en Eva, die waren ongehoorzaam aan de Heer. Die kozen voor zichzelf en die kozen niet voor de Heer God. Nou, en toen moesten ze het paradijs uit. Nou, in die situatie bevinden we ons. Wij leven buiten het paradijs. Ik denk dat ik nog niks nieuws gezegd heb, of wel? Maar dat wil ook zeggen, mensen, als je daar een kennis van krijgt, wat dat zeggen wil, dat je buiten het paradijs leeft. En wanneer krijg je de kennis van? Als je levend gemaakt wordt. En wat is dat dan, levend gemaakt worden? Nou, dan ga je ogen geestelijk open. En dan ga je hart open. En dan ga je oren open. En dan ga je leren zien. En dan ga je horen. En dan ga je leren voelen. Voor die tijd voel je niks, hè? En voor die tijd hoor je niks. En voor die tijd zie je niks. Dan zie je alleen maar jezelf. Alleen maar je eigen egoïsme. Maar mensen, als daar dat nieuwe leven komt, dan wordt het nieuw. Dan gaan we de Heere God zien. Dan krijgen we te doen met de Heere God van wie we afgevallen zijn. Kinderen, wat wil dat nou zeggen? Nou, dan leer je de Heere God kennen zoals die in de Bijbel geschreven staat. En dan leer je ook jezelf kennen wat er van terechtgekomen is. Nou, en die zaak die kan nooit meer bij elkaar komen, mensen. Dat is een onmogelijke zaak. Wat dat betreft, als de Heilige Geest dat gaat leren, dan gaat hij ook. Dat kunnen we lezen in Romeinen 3. En dan wordt het geloof geschonken. Dan wordt het geloof geschonken. Want als het geen geschonken geloof is, dan moeten we het met onszelf doen. Nou, er komt niks van terecht. Maar als dat geloof geschonken is, dan ga je dat leren. Dat is dan een vrucht. En daar gaat het nou om. Dat is een vrucht van de wedergeboorte, zegt Galaten 5 vers 22. En dat wil zeggen, het geloof gaat nooit buiten de wedergeboorte om. En de wedergeboorte gaat nooit buiten het geloof om. Maar het is eerst de levendmaking en dan het geloof als een vrucht. Zo gaat het in de Bijbel. Mensen, en wat krijg je dan? Nou, dan krijg je dus een roepend volk. Dan krijg je een volk wat het niet meer in zichzelf uit kan houden. Dan krijg je een volk die dat weet dat er een schuld ligt die opgelost moet worden. Nou, mensen, dan krijg je met de Heere God van doen. En dan gaat de Heilige Geest je leren, en daar gaat het nou ook om. Dan gaat de Heilige Geest je leren dat je dus een borg voor je ziel nodig hebt. Wat is dat nou, een borg voor mijn ziel? Nou, dan heb ik een betalende borg nodig. Want ik kan niet voor mijn zonde betalen. U misschien wel. De Roomsen kunnen dat wel, hè? De goede werkjes en zo. En dat goede leventje. En de remonstranten die kunnen dat ook. Want die kunnen kiezen voor het geloven. Die kunnen kiezen voor, nou, vul maar in waar ze allemaal voor kunnen kiezen. Maar Gods volk kiest nergens voor. Die zijn zelf uitgekozen, snap je het? En hoe zijn ze dan uitverkozen, mensen? Nou, door een drie-enige God. En de Heilige Geest die gaat je dat dan leren. Vrienden, en dat bedoelt de Heer Jezus ook aan te geven in dit eerste gedeelte. Want de Heer die zegt, en hij kent ze. Nou ja, waarom ben je hier nou eigenlijk gekomen, zegt hij dan. Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Kijk. Die mensen in die tijd, die zochten de Heer Jezus Christus alleen voor hun eigen voordeel. Die zochten de Heer Jezus Christus alleen maar om er beter van te worden. Nou, ik denk dat er in ons leven, in onze tijd ook een heleboel mensen zijn die zo de Heer Jezus zoeken om er zelf beter van te worden. Ze willen niet naar de hel. Ze willen van een aantal dingen af. Ze willen een aantal, ja, vult u maar in wat ze allemaal niet willen en niet willen. Maar mensen, als het gaat om die andere spijzen. En de Heer Jezus die zegt dat dan, werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Dan wordt het wat anders. Dan gaat het om het andere voedsel, dan gaat het erom. Dan gaat het niet meer over het lichamelijke voedsel, maar dan gaat het over het geestelijke voedsel. En dan krijg je honger. Dan krijg je honger naar geestelijk voedsel. En daar gaat het nou om in deze geschiedenis. En dat is niet zo gemakkelijk, dat snap ik wel. Want ik moet maar gelijk zeggen, zoals we geboren zijn van nature, hebben wij geen enkele behoefte aan het geestelijke voedsel, want dat gaat dwars tegen de mens in. Wie wil dat nou horen, dat we buiten het paradijs zijn? Wie wil het nou horen dat wij zondaren zijn? Wie wil het nou horen dat we verloren gaan? Wie wil dat nou horen dat er bij ons niks te vinden is? Wie wil dat nou horen dat er bij ons geen enkele uitkomst is? Dat wil toch geen mens horen? Dan krijg je toch vijandschap? Dan doe je toch je oren dicht? Dan zeg je toch, man, schiet op, ga naar huis. Ik heb het al zoveel keer gehoord. Maar aan de andere kant is dat ook een teken, en dat mogen we ook opmerken, dat is een teken van onze onbekeerlijkheid. Je moet het eens omdraaien. En als je het omdraait, is dat een teken van je onbekeerlijkheid. En dan kun je toch ook zeggen, mensen, dat dat het zo niet verder kan. Dan moet er toch wat gebeuren in ons leven. En laat ik u dan nog een keer die vraag stellen. Is er nou ook in jullie leven, is er nou in ons leven, in uw leven, nou ook een geestelijke honger gekomen naar het levende woord van God? Nou, ik moet u maar zeggen dat de mensen die deze preek hoorden van de Heer Jezus, in het gedeelte wat we gelezen hebben, die begrepen er niks van. Die hoorden iets over werken en die hoorden iets over verzegelen en die hoorden iets, maar ze begrepen er niks van. Want als je alleen maar het uiterlijke brood zoekt en niet het geestelijke brood, als je daar geen kennis aan gekregen hebt, ja, dan ga je vragen stellen. Nou, misschien zijn er wel vragen in ons midden. Nou, laat ik het eens anders zeggen. Ik denk dat ik u maar eens uit mag nodigen. En u moet maar eens meegaan naar de plaats waarover hier gesproken wordt. De andere zijde van het zee, de Tiberias, we hebben het gelezen. Nou, ik ben er geweest in Tiberias, er is ruimte genoeg. Je kan gerust mee naar het strand, hoor. Het is een enorm strand. Het is een enorme plaats. Er is plaats genoeg, u past er best allemaal bij. En wat bedoel ik nou? Het is denk ik goed om te luisteren welk onderwijs dat de Heer Jezus aan ons geeft deze middag. Maar dan moeten we wel onze oren openen. Dan zegt u dan, maar ik kan mijn oren toch niet openen, want u zegt net dat mijn oren gesloten zijn. Ja, daar heeft u gelijk in. Daarom hoop ik dat er ook een gebed in uw leven is. Heren, wilt u me alsjeblieft helpen vanmiddag? Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Wilt u alsjeblieft met uw heilige geest in mijn hart werken? Omdat ik mag verstaan, al is het allemaal met mijn verstand, omdat ik mag verstaan wat hier bedoeld wordt. En dan mag je ook maar vragen of de Heer naartoe wil passen aan je hart. Heer, wilt u mij levend maken naar uw geest? Nou, de vraag, en we horen het, we horen de vraag stellen toch? Want we waren op dat strand, we staan daar bij Tiberias. En we zien dan een grote schaar naar de Heer gaan. Het zijn er misschien wel honderden geweest, misschien wel duizenden, ik weet het niet. Dat is nog, we hebben het gezegd, er is daar plaats genoeg. En er wordt dan die vraag gesteld, en misschien is dat ook wel uw vraag. En jonge mensen, het is ook wellicht jullie vraag. Nou, ik zal misschien een andere vraag van maken. Wat moet ik dan doen omdat ik zalig word? Wat moet ik dan doen? Dat is eigenlijk de vraag, hè? Dat staat er hier. Ze zeiden tot hem, wat zullen wij doen omdat wij de werken Gods mogen werken? Begrijpt u de vraag? Nou, en weet u wat het is? Het is zo'n begrijpelijke vraag, vindt u niet? Want ja, we zijn wel buiten het paradijs. En dat weet iedereen van ons. Maar weet u wat nou zo bijzonder is? Dat buiten het paradijs is een zondige mens die is geneigd om te gaan werken. Die wil werken, die wil zijn eigen zaligheid verdienen. Die wil zelf betalen voor zijn schuld. Die wil zelf gaan betalen voor zijn zonde. Die wil dat allemaal zelf doen. Nou, in het paradijs moesten we werken en dat deden we het niet. In het paradijs moesten we werken, in het werkverbod. Nou, en buiten het paradijs geen werk. Er is geen enkele mogelijkheid om door onze werken zalig te worden. En dan zijn we maar bezig om aan het werk te gaan. Dan zijn we maar bezig om onszelf aangenaam te maken. Dan zijn we maar bezig om onszelf mooier te maken als dat we zijn. Nou, en dat staat er hier dan ook, hè. En dan komt het antwoord van de Heer Jezus Christus. En wat zegt de Heer dan? Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk Gods. Dus niet uw werk, niet mijn werk, niet jouw werk. Maar de Heer Jezus die wijst hier, en dat, daarom hebben we ook die inleiding zo gehouden, ik hoop dat u dat verstaat, dat het gaat niet om, ten diepste gaat het niet om de Heer Jezus, maar ten diepste gaat het om God. Want wij zijn namelijk van God afgevallen, van de drie ene God afgevallen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar we moeten weer met de Heere God, moeten we verzoend worden. En daarom staat er, Jezus antwoordde en zei tot hem, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus dat is de voorwaarde. En dat is een lastig iets, of niet? Nou, als ik nou aan u mag vragen, jullie mag vragen, wie gelooft er nou niet in God? Moet je vinger even opsteken. Wie gelooft er nou niet in God? Nou, dan zou ik de volgende vraag kunnen stellen. Hoe bent u daar dan aangekomen aan dat geloof? Want mensen van nature gelooft iedereen ergens in. Iedereen gelooft wel ergens in. Ik heb nogal wat meegemaakt in andere landen van een aantal mensen. Dat geeft allemaal niet. Maar ik ben ook met moslims in aanraking gekomen. Ontzettend veel moslims. Met boeddhisten, met hindoes, met van alles. En die mensen die geloven allemaal ergens in. En de een die noemt dat zus en de ander noemt dat zo. Daar hebben ze allemaal namen voor verzonnen. Maar Gods woord leert ons wat anders. Dat wil zeggen, de mens is van nature een religieus schepsel. Een mens wil van nature ergens in geloven. Dat zit in ons bloed, dat zit ingeschapen. Maar dan wordt hier die vraag gesteld, en daar begint het echt mee. Gelooft gij in hem die hij gezonden heeft? Dus de Heer Jezus begint niet met zichzelf, maar de Heer Jezus die begint de vraag te stellen. Gelooft u in God? Dat is een belangrijke vraag. En waarom is dat een belangrijke vraag? Nou, als we nou bij onszelf moeten zeggen dat wij de Heere God niet, dat we niet in de Heere God geloven, dan, ja, hoe moet het dan verder met ons leven? Dan hebben we ook geen last van onze schuld. Dan hebben we geen last van onze zonde. Dan hebben we geen last van ons leven. Maar dan zijn we op weg en reis naar het eeuwig verderf. En dat is de ernst van de zaak. En daarom stelt de Heer Jezus daar die vraag. Dit is het werk Gods. Dat wil zeggen dat het geloof, zie je het staan, dat wil zeggen dat het geloof, dat is een werk van God. Dus het geloof, dat is geen vrucht van eigen bodem. Dat zeiden we in het begin ook. Maar het geloof, dat is een werk wat God in de mensen gaat werken. Begrijpt u? Daarom staat het hier. Dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem. Die hij gezonden heeft. Dus waar wordt dat geloof dan op gericht? Nou, als die levendmaking daar is, als de Heere daar dat geloof komt te schenken. Weet je wat zo'n geweldige tekst is? Die staat in Romeinen 3. En dan gaat het niet om ons geloof, maar dan gaat het uit het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen, als de Heilige Geest ons die verdiensten van de Heer Jezus toe gaat rekenen, dan gaan we leren dat het niet ons geloof is, maar dat het iets is wat de Heere God geschapen heeft en wat hij aan zijn volk komt toe te delen middels de Heilige Geest. Dus dat wil zeggen, het geloof, dat is op zich is het niks, hè? Dat staat ook in de Nederlandse geloofbelijdenis. Maar het is een instrument. Het is een instrument waardoor dat God de Vader middels de Heilige Geest de verdiensten van de Heer Jezus Christus toerekent. Toerekent. Die toegerekende gerechtigheid, weet u wel. Geen gerechtigheid in mij, maar een toegerekende gerechtigheid door de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En dan wordt het misschien te ingewikkeld, jonge mensen. Dat begrijp ik best. Maar ik denk dat we dan even verder moeten kijken in de tekst, want de tekst die legt het ons uit. Want er wordt namelijk een andere vraag gesteld, want nou laat ik maar zo zeggen, die hoorders begrepen het ook niet. Die hoorders die daar bij Tiberias waren. En er wordt de andere vraag gesteld, zij zeiden tot hem, wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven, wat werkt gij? Dus ze hadden wel begrepen dat de Heere God dat geloof kwam te werken, maar ze begrepen nog niet waar dat nou eigenlijk precies over ging. Nou, mag ik dan de vraag even terugspelen. Begrijpt u waar het over gaat? Begrijpt u waar het over gaat, wat hier eigenlijk die mensen vragen? Wat wilt u weten voordat u gelooft? Is het nou niet precies iets van deze tijd? In deze tijd hebben wij het omgedraaid. In deze tijd willen we eerst iets zien, we willen eerst iets meemaken, we willen eerst iets vast, we willen eerst iets tastbaars hebben. En dan zijn we misschien, denken we dan, het is niet zo, maar denken we dan, dan zijn we wel bereid om het te geloven. Nou, dat vroegen die mensen hier ook, die wilden een teken. Ja, de Joden wilden ook een teken. En de Heer Jezus zegt tegen de Joden, nou, ze krijgen geen ander teken dan Jona, die 3 dagen in de vis verbleef. En een ander teken, dat weigerde de Heer Jezus ook te geven. Het is namelijk zo dat het gaat namelijk om hemzelf en het gaat niet buiten hem om. Het gaat altijd door hem heen. Het gaat altijd, de Heilige Geest gebruikt altijd het werk van Christus om mensen met God te verzoenen. En ook werkt de Heilige Geest het door middel van de verdiensten van Christus in het stuk van de dankbaarheid, om via de wet ons te leren hoe wij ten opzichte van de Heer leven moeten. Dus het werk wat hier bedoeld wordt, dat is geen werk van eigen bodem, maar dat is het werk van een drie-ene God. Wat teken doet gij dan? Nou, jonge mensen, en dan kom ik misschien weer even bij Thomas. Hè. Jullie hebben dat voorbeeld natuurlijk zo voor je. Thomas geloofde het ook niet. En Thomas zei, als ik het niet zie en als ik het niet voel en als ik het niet meemaak. Wat zei de Heer Jezus? Zalig zijn zij die niet gezien en nochtans geloofd hebben, Thomas. Dat wil zeggen dat de Heere werkt het geloof zelf. De Heere werkt het geloof zelf. En dan komen we weer bij die vraag die gesteld wordt in de 30e vers. Dan wordt er die vraag gesteld, wat werkt gij? Nou mensen, daar zijn we al een stukje op weg. Dus de mensen hebben het niet meer over hun eigen werk. Maar de mensen hebben het over het werk van de Heer Jezus Christus. Onze vaders hebben het mannen gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Kijk, begrijpt u het? Als er geen onderwijs is in het geestelijke leven, en de Heer Jezus die is hier bezig met onderwijs, dan trekken ze al die geestelijke lessen, trekken ze altijd in het vlees, trekken ze altijd naar de mens. En dat zien we hier, want wat wordt hier nou bedoeld? Nou, hier wordt bedoeld, die Joden die daar rondom hem heen staan, en misschien vat u het ook wel zo op, die zagen niet dat dat hemelse brood bij de Heere vandaan kwam, maar dat het bij Mozes vandaan kwam. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Kijk mensen, daar gaat het om. Het gaat over het ware brood uit de hemel. En over welk brood gaat het dan? Dan gaat het over het geestelijke brood. Jong en oud, mag ik u dan nog één keer de vraag stellen? Heeft u ook dat geestelijke brood nodig? Ja of nee? Ik kan u niet bekeren, ik kan u ook niet opnieuw geboren doen worden. Maar ik kan u wel de spiegel voorhouden. Op en onder de kansel hebben wij nou dat geestelijke brood nodig? Ja of nee? Want wanneer heb je nou brood nodig dan? Gewoon, nou heel simpel. Als wij naar huis gaan en je komt thuis en de boel is dichtgespijkerd en er staat schimmel op het brood, dan kun je dat niet eten. En als je dan morgen naar de bakker gaat, of waar dan ook, en die bakker zegt, ja het spijt me, maar ik heb geen brood, want het is allemaal bedorven, het is niks. Nou ja, en dat duurt een paar dagen, dan krijg je toch honger. Nou, we kunnen ongeveer 30 dagen zonder eten hoor. Niet zonder drinken, maar wel zonder eten, dus het valt misschien nog wel mee. Maar op een gegeven moment krijg je toch honger. En hoe komt dat? Omdat je iets mist. Als je het mist, als je het eten mist, dan krijg je daar een verlangen naar. Toch? Zo is het toch? Dus dat wil wel zeggen dat je het eerst gekregen hebt, maar nu mis je het. En dat wil zeggen, nu krijg je een verlangen naar het eten. En dat is geestelijk precies hetzelfde. De Heere zal nooit laten varen de werken zijner handen, maar de Heere die kan wel eens wat weldaden inhouden. En zeker, daar waren toch die eerste gangen zijn van het volk van God, als ze die nieuwe geboorte krijgen. Dan is het toch net als een baby die geboren wordt. Wat doet nou een baby die geboren wordt? Nou, dat weet je toch. Zo'n kind schreeuwt toch. Zo'n kind zegt niet gelijk van, hé, dat is mijn vader of dat is mijn moeder. Dacht het niet, hè. Zo'n kind zegt de eerste tijd helemaal niks. Die huilt alleen maar soms omdat ze verschoond moet worden. Die huilt alleen maar omdat hij eten nodig heeft. Die huilt alleen maar omdat hij liefde nodig heeft. Nou, dat wil zeggen, zo'n kind, als hij geboren wordt, dan heeft hij dus voedsel nodig. En zo'n kind kan niet anders als schreeuwen om voedsel. Dus mensen, een van de kentekenen van het leven met de Heere is dat ze schreeuwen naar het geestelijke voedsel. En daarom nogmaals die vraag, hoe staat het nou in ons leven? Is het nu zo dat u genoeg hebt aan uw normale leven, hebt u genoeg aan uw normale brood, aan uw normale omstandigheden, kortom, heeft u genoeg aan de wereld? Of is het nou zo dat de dienst aan de wereld u opgezegd is en dat het u gaat om het geestelijke leven, om het geestelijke brood? Want mijn Vader, dus dat is het brood wat bij God vandaan gezonden wordt, mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En weet u om wie het dan gaat? Dan gaat het om de Heer Jezus Christus. We zingen er eerst van Psalm 17, het eerste vers. Behaagt u, Heer, naar mijn gebed, geschrei een goede zaak te horen. Ik vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. Psalm 17, vers 1. Mijn Vader, geeft u dat ware brood uit de hemel. En we zeiden het, waar gaat het dan om? Dan gaat het dus om de Heer Jezus Christus. Maar mensen, begrijp je nou waarom, of niet? Want laat ik zo zeggen, als ik zal proberen het uit te leggen. Als je nou door, ik moet je me de term even vergeven, als je nou door goddelijke genade leert, dus uit genade leert, dat je verloren ligt. Want dat is zo, als God gaat werken, dan lig je verloren. Dan kun je niet meer God verzoend worden. Dus dat er een breuk ligt tussen God en tussen jou. En als de Heilige Geest dat op gaat lossen, door middel van de verdiensten van de Heer Jezus Christus, aan jou toe te gaan passen, kortom, dus dat de gerechtigheid van Christus jouw gerechtigheid wordt. Nou jongen, wat wordt er nou mee bedoeld? Nou, dat wil zeggen dat je dus weer bij de Heer mag komen. Als je een nieuw hartje krijgt, dan mag je bij de Heer komen. En dat mag alleen omdat de Heer Jezus dan jou dat nieuwe hart gegeven heeft. En dat nieuwe hartje, dat is dan, waarom is dat nou nieuw? Omdat dat gewassen is in het bloed van de Heer Jezus Christus. Snap je? Nou, hoe moet ik dat uitleggen? Als je hebt hier nog wat sloten. Als jij nou in de sloot valt en je kan er niet uitkomen en je zit er tot zover in, wat ga je dan doen? Zeg je dan, ik zit nog helemaal in die sloot en ik zak dieper en dieper. Nee, volgens mij ga je schreeuwen, of niet? Dan ga je om hulp schreeuwen, toch? En dan komt er iemand langs en die haalt jou eruit, uit die sloot. Wat zeg je dan? Ik heb met jou niks te maken, ik wil met jou ook niks te maken hebben. Nee, dan ben je dankbaar. Dan ben je dankbaar dat die man of die vrouw jou uit die sloot gehaald heeft. En hoe komt het nou? Omdat je daar kennis aan hebt. Nou, zo is het in het leven met de Heer ook zo. Als de Heer Jezus jouw zonde betaald heeft, jou dat nieuwe leven gegeven heeft, ik zeg maar eenvoudig, Dan ken je dus de Heer Jezus als je borg en zaligmaker en dan ben je dankbaar. En dan is dat in het leven met de Heer zo, dan is die dankbaarheid, die is heel duidelijk. Waarom? Omdat die dankbaarheid, die gaat nooit meer weg. Want dan gaat de Heer Jezus, die gaat je ook leren, door middel van de Bijbel doet hij dat, de Heilige Geest past daartoe. Dan gaat hij je leren dat je tot in de eeuwigheid bij hem mag zijn. Dat gaat nooit meer weg. Wat is nou, jij vindt mij stok oud, ik ben 66 jaar, je vindt mij stok oud. Ja, Methuselem was nog veel ouder, hè? En die is ook al overleden. Maar de eeuwigheid stopt nooit, dat stopt nooit. Dat is geen 100 jaar, er is geen 1000 jaar, er is geen miljoen jaar, geen miljard jaar, dat stopt nooit. Nou, en dat wil zeggen, als je daar dus deel aan krijgt, als de Heer je dat nieuwe leven geeft, dan heb je de Heer Jezus eeuwig lief. Dat gaat nooit meer weg. Want dan ga je ook leren dat de Heere God jou van eeuwigheid af al lief gehad heeft. En dat die liefde nou juist in de tijd eigenlijk tot uiting komt. Hè, doordat je ogen open gaan, omdat je hart open gaat. Nou, een voorbeeld geven. Ik ben zelf blind geweest als kind. En dan zeiden de mensen, dit is rood en dit is groen en dit is paars. En dan laat je dat voelen dat ze wist, ik zag alleen maar grijs en wit. Ik ben nog een beetje zwart-wit, maar goed. In ieder geval, ik ging het pas begrijpen toen mijn ogen echt open gingen. Toen dat grijze wegging in het oogziekenhuis. Toen zei ik, dat is blauw en dat is wit en dat is groen en dat is paars. Als je ogen geopend worden, en dat is geestelijk ook zo. Als je ogen geopend worden, dan zie je pas wat ermee bedoeld wordt. Nou, mensen, en dat daarom is natuurlijk die vraag, en dat snap ik wel. En ik denk dat misschien wel veel mensen met die vraag lopen. Hoe kom ik daar nou aan? Hoe kom ik daar nou aan? Hoe kom ik, of is dat voor u al een opgeloste zaak? U gelooft allemaal al. U bent allemaal bekeerd. U heeft allemaal die nieuwe geboorte gekregen. Hoe kom je nou aan het geloof? Ja, want het staat hier dan, want het is bijzonder belangrijk. Want het geloof, dat is altijd gericht op de werken van een drie-ene God. Hè? Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus hoe kom ik daar nou aan? En welk antwoord heeft u daar nou op gevonden in uw eigen leven? Er is eigenlijk een antwoord wat staat in Romeinen 10. En dan in het 17e vers, daar staat dan geschreven. Zo is het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Dat wil zeggen, de Heere die gebruikt het woord. Dus alsjeblieft niet allerlei boekjes en ook niet allerlei vertalingjes en allerlei makkelijk dit en makkelijk dat. Sorry dat ik het zeg. Maar gewoon het woord wat zo dicht mogelijk bij de grondtekst staat, onze Statenvertaling. Is niet zo makkelijk te lezen, weet ik allemaal best. Moeilijke zinnen, lastige zinnen, die woorden zijn lastig, snap ik allemaal best, maar daar maak je maar een beetje studie van. Maar in ieder geval, het woord dat is gegeven als een kracht Gods tot zaligheid die gelooft. Dus dat wil zeggen, de Heere die gebruikt het woord om dat onderwijs te geven. De Heere gebruikt het woord om mensen te bekeren. Door middel van de Heilige Geest. Dan wordt dat woord, dat wordt toegepast. Ik denk niet dat er ooit iemand bekeerd is zonder de Bijbel. Daar geloof ik niks van. Daar geloof ik echt niks van. De Heere gebruikt altijd het woord. Daarom, jonge mensen, is het ook zo belangrijk om dat woord te lezen. Biddend te lezen. Ja, die term ken je ook wel. Nou, wat is dat nou biddend lezen? Gewoon vragen, Heere God, wilt u me alsjeblieft helpen? Want ik snap er geen snars van. Wilt u alsjeblieft helpen als ik lees, Heere? Wilt u me uitleggen dan? U heeft dat beloofd, dat een iegelijk die mijn hemelse vader om de Heilige Geest zal bidden, die zal hem gegeven worden, zegt de Heer Jezus. Dus dat wil zeggen, dat woord, dat is zeer belangrijk. Nou, dan kom je weer bij de tekst. En dan kun je ook begrijpen dat in het 33e vers staat, want het brood Gods is Hij, wordt de Heer Jezus mee bedoeld, die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Dus nou, de vraag die je misschien zou stellen, wat heb ik nou aan de Heer Jezus? Nou, ik hoop dat je nou weet, en dat weet je natuurlijk al lang, maar dat is natuurlijk zo belangrijk, dat de Heer Jezus de enige is die jou weer met God de Vader kan verzoenen. De Heer Jezus is de enige die jou kan redden. De Heer Jezus is de enige die voor jouw schuld kan betalen, omdat het weer goed komt met God de Vader en tussen jou. Nou, en de Heilige Geest doet dat door middel van de Bijbel. De Heilige Geest die pakt dan het woord. En het woord dat komt dan in je hart. In die levendmaking komt dat woord in je hart. En ook in die heiligmaking, dus in die verdere gangen. Dan gebruikt de Heer altijd het woord om jouw onderwijs te geven. Nou, vandaar dat die mensen die leven bij het woord. Die leven niet bij allerlei wereldse dingen. Nee, die leven bij het woord. Heel hun leven is gestempeld door het woord. Ja, welk woord? Nou, Gods woord, hè? De Bijbel die we gekregen hebben. En waarom? Ze vinden dan ook in iedere, dat kun je overdreven vinden, maar ik denk dat ik die uitdaging aan kan. Ik denk dat je dan iedere bladzijde van de Bijbel vind je dan die heilsgeschiedenis die altijd de Heer Jezus aanwijst. Die altijd heen wijst naar de verdiensten van Christus. Waarom? Omdat dat de enige weg is waardoor dat er weer verzoening met God de werkstellig kan worden. Nou, daarom staat het dan ook. Hè? In het 34e vers zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dat brood. Wat zullen ze ervan begrepen hebben? Ik weet het niet. En de Heer Jezus gaat het uitleggen. Want mensen, wij hoeven het allemaal niet uit te leggen. De Heer die legt het zelf uit. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En dat is natuurlijk een moeilijk iets, of niet? Dat is een moeilijk iets. Want dan zitten we altijd bij die toe-eigening. Dat hoor je zo vaak en dat lees je zo vaak, dat mensen altijd maar zitten met, ja, maar is het dan wel voor mij? Mag ik dan zomaar tot de Heere gaan? Mag ik dan zomaar tot God gaan? Mag ik dan zomaar geloven wat hier staat? En dan is dan ook dat gebed ook wel eens, hè, begrijpelijk, dat je dan ook vraagt, ook naar ontvangen genade, hè, dat je dan vraagt, om geloof, om te geloven. Want dat geloof heb je niet in bezitten. Dat geloof, dat is een gave van God. En de Heer is vrij in het geven, maar ook vrij in het inhouden. Dus dat geeft ook gelijk dat afhankelijke leven aan de troon der genade aan. Maar het is wel waar wat hier staat. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dus hier in dit vers wat ik net voorgelezen heb, hier ligt dus de reden aan waarom Gods kinderen tot Christus gaan. Ja, als je nou net gegeten hebt, laat ik zo zeggen, je hebt net gegeten. Nou, jullie hebben net je balletje schaakop en je soep en je toetje. Nou ja, als je dan 5 minuten later vraagt van wil je nog wat eten? Ja, dan begin je honger, dan geen trek. Maar dat wil zeggen dat als we nog vol zitten van de wereld. Hè? Als we nog vol zitten met alles wat niet tot onze zaligheid dienen kan. dan is er toch geen plaats voor God in ons leven, of wel? Nou, weer er een voorbeeld van. Ik ben iemand die geen verstand heeft van media, laat ik dat maar netjes zeggen dan. En dat is mijn fout, dat is niet jullie fout, dat weet ik ook wel. Maar in ieder geval, je kunt wel weten dat als ik aan mensen vraag hoe lang, als een toetssteen, hè, hoe lang ben je nou bezig met de media in een dag? Nou, en mijn media bestaan dan inderdaad uit mijn computer, waar ik soms al 20 keer per dag op kijk, waar toch niks op te zien is, maar of er toch niet is binnengekomen, zo ben ik dan. Dan moet ik bij mezelf ook iedere keer weer, moet ik mezelf zeggen van, dat moet je niet doen. Ik heb op mijn computer één ding geschreven. Misschien moet u dat ook maar eens doen, bidden voor gebruik. Dat is toch wel handig. Dan zet je hem ook niet zo makkelijk meer aan. Tenminste, ik niet. Ik weet niet hoe bij jullie is, maar ik doe dat dan niet zo gemakkelijk. Maar hoe dan ook, mensen, als we nou het leven met de Heere kennen. Nou, waar blijkt dat dan uit? Gewoon eens een toetssteen voor ons leven. Wat staat er dan in ons leven op de eerste plaats? Onze omgang met de ander. We willen gezien worden, we willen geliked worden, we willen meedoen. We moeten zoveel volgers hebben, we moeten zus, we moeten zo, toch? En allerlei foto's worden gewapperd en geflapperd, vul maar in. Ja, of gaat het er nou om? Kijk, als je nou dat leven met de Heere kent, dan wordt het anders. Het leven met de Heere, dan wordt de tijd die je krijgt, die is kostbaar. Dat is dan genadetijd. En dan ga je er heel anders mee om. Dat is zomaar een toetssteen voor je eigen leven. Want dan gaat het er toch om dat je steeds meer van je liefste te weten komt. Als een jongen en een meisje verkering krijgen. Nou, dan zeggen ze toch ook niet, nou, ik heb verkering en voor de rest zoek ik maar uit. Nee, dan willen ze toch vaak via de dakgoot naar beneden om bij elkaar te zijn, of niet? Hoe komt dat? Omdat er liefde is. Nou, en waarom is er liefde? Omdat er een verbinding is, omdat er een relatie is. Nou, dat is ook zo'n toetssteen. Als er nou een relatie is tussen God en tussen jou, tussen het werk van de Heer Jezus Christus en tussen jou, dan is er ook een honger en een dorsten naar meerdere kennis. Dan wil je steeds meer van die ander te weten komen. En hoe komt dat? Omdat de Heere God in die nieuwe geboorte legt die liefde in je hart voor hemzelf. Wij hebben geen liefde voor God, maar God heeft wel liefde voor zondaren. En als die liefde in ons leven komt, dan wordt dat op God gericht. Dan wordt heel ons leven op God gericht. Kijk, dan krijg je dus geen veranderd leventje of zo. Het is geen wangetje wat je eroverheen plakt. Nee, het is een lief en het is ook een nieuw leven. Het leven met hem. Kijk, en dan gaat het om Christus. En dat zegt Jezus hier dan op deze plaats. Hij zei dat ik ben het brood des levens. Dan kun je niet meer buiten Christus om. Dan weet ik wel dat er een meerdere kennis is. En ik weet wel dat er ook wel eens een bedekte kennis is. Dat weet ik allemaal wel. Maar als je het leven met de Heere kent, dan is dat toch. Je kan het nog zo onderspitten, je kan het nog zo wegstoppen. Maar mensen, als de geloof er in de beoefening komt, dan word je steeds meer op die drie ene God gericht. Dat is dan je liefste. Het is dan de liefste gang die je over deze wereld kan gaan. En dan gaat het ten diepste om Christus. En waarom? Heb ik je uitgelegd, omdat hij jou gered heeft. Omdat hij hem kent. Omdat de liefde je hart legt voor je redder. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dat is waar, maar hoe gaat dat dan? Al gemeente, u kent allemaal het Oude Testament. En dan staat er in Jesaja 55, staat het natuurlijk beschreven. Dat is het antwoord op, misschien wel op uw vraag. En dan staat er, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Eigenlijk alle voorwaarden die wij zouden stellen worden hier eigenlijk weggepoetst. Nou, laat ik het zo zeggen. Stel je voor, je loopt in de woestijn. Wel eens in de woestijn geweest? Nou, dat is lekker warm. Net zoals hier zo'n beetje. Alleen nog 10 graden meer. En dan heb je ongeveer 7 liter water nodig per dag om te overleven. Nou, stel je voor, je hebt 2 dagen niet gedronken. Dan ben je bijna stervende. Dan ben je bijna sterven. Dat kan eigenlijk niet 2 dagen zonder drinken in de woestijn. Vandaar dat die soldaten, die hebben ook altijd ontzettend veel water bij zich. Hè? Die hebben vaak meer water bij zich als munitie, omdat ze anders niet kunnen overleven. Maar goed, hoe het dan ook is. Stel je nou voor dat jij loopt 2 dagen in die woestijn. Je hebt 2 dagen niet gedronken. En je ziet daar een fles water staan. Wat doe je dan? Nou, dan pak je die fles, je draait de dop eraf en je drinkt hem al leeg, toch? Dan ga je toch ook niet redeneren? Ga je toch niet zeggen van, zal dat water wel voor mij zijn? Ga je toch ook niet redeneren, zal het water wel echt zijn? Ga je toch ook niet redeneren, zal die fles wel... Nee, mensen, dan houdt het op. Dan kun je niet anders dan... Kijk, als er dorst is, als er geestelijke dorst is... Dan vallen al die voorwaarden, die vallen weg. En dan wordt de Heere God, die wordt zo groot. En de Heere God, die wordt zo vol met liefde. En dan ga je ook leren verstaan wat er is. Dat alles wat ik heb, alles wat ik denk te hebben, alles wat ik denk dat ik mee moet nemen, dat valt allemaal weg, mensen. Dan blijft alleen de Heere over. Dan blijft alleen niet alleen die nodiging over, maar dan blijft ook die vervulling van die nodiging over. Kom tot de wateren die geen geld hebt, komt, koopt en eet je, komt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Mensen, weet je waarom dat er nou niet voor betaald kan worden? Weet je dat nou? Dat weet je toch? Omdat het bloed van Christus betaald heeft. Die heeft ervoor gezorgd dat die ellende van de kerk is weggenomen. En daarom is al ons gepruts met ons betalen en met ons werken, dat is eigenlijk een belediging voor God. En waarom? Omdat we dan zeggen, ja, Heer Jezus, u heeft het al gedaan, maar ik moet toch nog een beetje bijbetalen, toch nog een beetje helpen. Mensen, dat is zo dom. Dat is zo dom. In de Alblasserwaard leerden we altijd, zalig worden is niks om. Dat is alles krijgen uit de handen van een drie-enige God. En dat is het ook. Alleen moet je dat iedere dag weer leren, want wij zijn zo dwaas dat we toch iedere keer weer proberen om het zelf te doen. Maar ik denk dat deze tekst helder is. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Meer niet. Niet minder, ook niet meer. Heer Jezus heeft betaald en zit er aan de rechterhand van zijn Vader, waar hij voortdurend voor ons bidt. We hebben een biddende hoge priester. Dat wil zeggen, we mogen met al onze schuld, al onze ellende, al onze vragen, al onze dingen die we in het leven meemaken, we mogen met alles tot hem gaan. En weet je wat nou zo groot is? Hij begrijpt je altijd. Want er heeft niemand zo geleden als de Heer Jezus Christus. Er heeft niemand zoveel verdriet gehad als de Heer Jezus Christus. Er is niemand zo geslagen als Christus. Er is niemand zo gepijnigd als Christus. Er heeft niemand zoveel meegemaakt als de Heer Jezus. En dat wil zeggen, hij begrijpt ons altijd. Hij begrijpt ons altijd. Dat wil zeggen dat we ons ook niet mooier hoeven voor te doen. We mogen gaan zoals we zijn. O mensen, kennen we die weg? Kennen we die weg? Want de Heere zegt, maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. En gij gelooft niet. Wie gelooft dat nou, wat ik zeg? Wie gelooft het nou? Wie heeft onze prediking geloofd, staat er in Jesaja 40. En weet je hoe dat nou komt, mensen? Als je nou bij jezelf moet zeggen dat je het niet gelooft. Als je nou bij jezelf moet zeggen dat het je eigenlijk dwaasheid is. Als je nou bij jezelf moet zeggen dat je eigenlijk zegt, och, het zal wel anders gaan. Op een andere manier gaan. Ik zoek het zelf wel uit. Dat is een teken van je onbekeerlijkheid. Want vrienden, die ene tekst die eronder staat is wel waar. En dan gaan we eindigen. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen cent uitwerpen. Begrijp je? Dat wil zeggen, wat ik ook mee begonnen ben, dat als u nog onbekeerd voortleeft, als u nog geen borg voor uw ziel heeft, moet u eerbiedig gesproken niet bij de Heer Jezus beginnen. Maar dan moet u bij God de Vader beginnen, want u bent van God afgevallen. En hoe doe je dat dan? Nou mensen, dat kun je maar op één manier doen. En daar hoef je niet voor te studeren. Daar hoef je niet voor iets, je hoef je niet mooi voor te doen. Je hoeft niet om te kleden. Het enige wat je hoeft te doen, dat zijn je handen samen en je ogen dicht. Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Een zondig mens. Buiten het paradijs. Ik lig verloren en ik ga verloren. En Heer, wat is nou het meest verschrikkelijke? Ik voel er niks van. Ik heb gehoord van de Heer Jezus, dat zegt me niks. Ik heb gehoord van een drie-enige God, het zal me een zorg zijn. Begrijp je? Ja mensen, het zijn misschien grove woorden, maar zo gaat het wel. Dat is wel de praktijk. En op het moment dat je dat nou zegt, geef jezelf mee aan waar de kwaal ligt. Waar ligt dan de kwaal? Nou, dat is nou uw ellende. Wat is uw ellende? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. De Heer uw God lief te hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met heel uw leven. Dat is het eerste, het grote gebod. Een tweede hieraan gelijk is uw naaste lief hebben als uzelf. Hè? Dat wil zeggen, mensen, dan kom je erachter dat je God niet lief hebt. Dan kom je erachter dat je een hater bent van de weg die de Heer God met je gaat. En mensen, dan kun je niet anders dan zeggen, Heere God, wilt u mij dan alstublieft voor uw rekening nemen. En hoe het dan zal zijn, zo zal het zijn. Maar er is geen andere weg, want ik heb het gelezen in uw woord. Dat de enige weg is tot behoudenis. Nee, dat de enige weg is, waardoor dat u weer aan uw eer komt. Kijk, de godsdienst denkt dat ze er beter van worden. En de godsdienst denkt dat ze, nou ja, dat het gaat om niet naar de hel te hoeven. Nee, daar gaat het niet om. Als je met God verzoend wordt, dan ga je weer leven zoals je bedoeld bent in het paradijs. Namelijk te leven tot zijn eer. En dat kun je niet buiten de Heer Jezus om. Dat kan alleen met de Heer Jezus. Mensen, en dat is het beste leven. Want dat is het leven met je liefste. Waar je nog de rest van de eeuwigheid mee mag doen. Amen. Och Heere, wilt u zelf de naprediker zijn van uw eigen woord? Wilt u het verkeerde wegnemen, Heere, wat er was in het spreken en het luisteren? Wilt u zo met ons optrekken als we van hier gaan? Wilt u ons helpen, Heere? Ook als we nog over die zaken naspreken, wilt u dan alsjeblieft met uw Heilige Geest met ons optrekken. Uit genade om Christus wil vragen u dat. Amen. Als laatste zingen we op Psalm 87, vers 3. De Filistijn, de Tyriën, de Mooren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Gemeente, ga dan heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.